Welkom in een nieuwe aflevering van de Limelight Podcast met Injas Schops. Injas, goedemiddag terug. Ik wil heel eventjes terug de brug maken naar het begin, Injas. Toen hebben we het gehad over die boomkikker. Vertel me nu eens juist dat verhaal van jou en die boomkikker.
Ik ben al heel mijn leven bijna bezig met herpetologie. Hè. Dat is een moeilijk woord, Grieks woord, want dat betekent kruipen, dus met amfibieën en reptielen. En ik heb er ook, en ik doe nog wat onderzoek. Nu is het veel meer in de vrijwilligheid, maar in ieder geval, ik heb veel onderzoek gedaan op boomkikkers. Hè. En ongeveer 30 jaar geleden stond ik weer ergens in de poel in Limburg trouwens. En normaal in een poel was zeer zeldzaam toen, nu is het terug, hè, de boomkikker doet het goed in Limburg alleszins. Kwam ik weer in een poel en normaal gezien, als je zo met een waadpak, zo'n duikerspak, daarin komt, ja, dan, die vluchten allemaal weg, want die denken, wat vies beest komt daar aan. Hè. Maar dat was één boomkikkertje dat bleef kort bij mij zitten, vond ik. Ik dacht van, oh, dat is interessant. En die staarde mij aan, hè, en kwaakte nog, hè, die kunnen hard kwaken. En ik ken geen boomkikkertaal, maar ik voelde precies wel, en dat ging echt heel diep hoor, van wat dat boomkikkertje, dat kleine kikkertje van 5 centimeter, dat grasgroen kikkertje, dat hij iets probeerde te zeggen tegen mij, van red mij, hè. Als je mij redt, dan ga ik u redden. Hè. En dat was zo emotioneel, ik heb dat altijd onthouden, van wow, de natuur is zo sterk, hè. Ook in de beelden, dan zie je ook dat andere mensen die in natuur wandelen soms zo een gevoel hebben van, dat is zo krachtig, hè, de energie die ik daardoor krijg. Dat ik dacht, als ik nog eens ooit een boek schrijf, dan gaat dat eigenlijk mijn start zijn. En dan gaat die boomkikker, hè, die mij die boodschap gaf, die zo oerkrachtig is, dat wil ik dan gaan gebruiken. En dat is een stukje ook de motivatie geweest voor mijn leven. Als je ziet, hè, nationale parken zijn er door gekomen. In België was er geen. Het eerste nationaal park is het Nationaal Park Hoge Kempen, 2006. Het eerste nationaal park in België. Nu, België was in de geschiedenis. Dit is niet het eerste nationaal park van België, want België had al een national park.
Uh-huh.
Ja, maar, en zelfs waren wij de eerste in de wereld om nationale parken te gaan ontwikkelen, maar niet in België. Wij deden dat in Congo, hè, wat nu Virunga National Park is. Was toen 1925 Albert I National Park, hè, waar de gorilla's zitten. En natuurlijk, en dan zie je dat ook na de Tweede Wereldoorlog, alle wetenschappers die gaan liever olifanten en apen bestuderen dan de kleine beestjes hier bij ons. Hè. Want ik weet niet, in besef, hè, de eerste regionale minister voor leefmilieu in Vlaanderen is 1981. Hè. Dus we zien ons eigenlijk heel laat in Vlaanderen in dat besef komen hoe belangrijk dat natuur is. Dat misschien in tegenstelling tot Nederland, want dikwijls worden we zo in de verhouding gezet met Nederland. Hè. Nederland was onafhankelijk in de Eerste Wereldoorlog. En in de natuurbeweging in onze landen is eigenlijk 1890 de romantische periode opgestart. En in Nederland is die beweging van natuur kunnen doorgaan in die Eerste Wereldoorlog, terwijl wij in België volop in de Eerste Wereldoorlog, volop in de Tweede Wereldoorlog, waardoor we eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog echt die natuurbeweging eens kunnen opstarten. Dus je ziet dat we achterlopen en nog heel veel in te halen hebben. En daar vind ik dat we nu kunnen bewijzen dat natuurbeschermen heel veel geld opbrengt, ook voor de economie rondom. Hè. Fietsen en wandelen in Limburg, hè, is goed voor 222 miljoen euro per jaar. Dat is geld dat in Limburg wordt verdiend en ook in Limburg blijft. Dat zijn geen grote concerns van andere landen. Gebaseerd op het landschappelijk, natuurrijk, cultuurrijk Limburg. En dat is belangrijk, dat politici beseffen van kijk, als er zoveel geld mee gemoeid is, als er zoveel tewerkstelling mee gemoeid is, dan is het ook niet veel moeite om die organisaties, zoals de mijne, maar zoals er heel wat andere zijn, om die te steunen. Want zij maken eigenlijk de brug voor een mooie, rijke en een warme economie. Ik zeg altijd waar wij dan wonen en waar andere mensen graag op vakantie komen.
Mooi. Want ik heb inderdaad ooit het cijfer ook gehoord hoeveel duizenden overnachtingen er in Limburg zijn van mensen van buiten Limburg. Ik vond dat fenomenaal veel om te horen hoe groot dat die toeristische sector eigenlijk daardoor.
Ja, de toeristische sector is zowat de grootst groeiende sector in Limburg. En daar moeten we ook wel zeg maar, de provincie Limburg en Visit Limburg voor bedanken van dat inzicht te hebben. Maar het is vooral, hè, ook het Nationaal Park, waar we heel veel cijfers van hebben, zien we dat bij de start van het Nationaal Park, je zag het toerisme toen al groeien in Limburg, omdat mensen hebben een hunker naar natuur, maar dat het Nationaal Park, de hotels die daar rond liggen, eigenlijk significant nog eens tot 15% meer overnachtingen hadden dan in de rest van Limburg. Dus, en dat is een tweede vaststelling natuurlijk, wat we nu zien de laatste zeg maar, 5 jaar, is dat de kortbij vakanties terug weer aan aanzien winnen. Hè. We zien dat er enerzijds de klimaatverandering met slecht weer, of te heet, of te koud, of te overstromen, dat soort zaken, zie je dat mensen terug kortbij komen gaan. Waar ook de craftwork, zoals ze zegt, de lokale economie, de fly die gebakken wordt, of die pizzeria, Limburg is dan heel rijk met zijn gastarbeiders van het verleden, zijn nu natuurlijk heel rijk in de gastronomie. Dan zie je dat dat eigenlijk heel erg aan het groeien is. Hè. Dus natuur een heel belangrijk element is geworden in de korte bestemmingsvakanties. En dat is, daar heeft Limburg opnieuw een voordeel, een groot voordeel. En daar kunnen we ook nog heel wat leren van andere landen. Ik ben, wat ik al zegde, als president van Europark Federation, dat ging over 440 miljoen hectare in heel Europa. Van Albanië tot Polen, bij wijze van spreken. En dan zie je dat die hele kleine, dat waren dan imkers of pottenbakkers, en hoe die eigenlijk, hoe dat gaat, hoe die echt wel kunnen opgroeien, hè, waar de bakker en de slager terug eigenlijk goed hun brood kunnen verdienen, net door nationale parken te gaan organiseren. En dat zie je nu ook bij ons in Limburg, dat waar de dorpjes, waar de bakker en de slager, die staan allemaal onder druk, maar dan zie je toch in die dorpen rond Nationaal Park, maar ook in Bosland, of de Weijers, of Kempenbroek, of het rivierpark Maasvallei, dat die terug een heel interessante cliënteel erbij krijgen, omdat er gewoon heel veel mensen op bezoek komen. Hè. We weten, wij bijvoorbeeld, ik ben iemand die heel erg daar aan die data gehecht is, wij tellen ook onze fietsers en onze wandelaars elektronisch, zodat wij weten van hoeveel mensen komen er en van waar komen ze en hoeveel geld geven ze uit en zo verder. Doen we ook weer samen met Visit Limburg, hè, met de provincie Limburg. En dan zie je dat daar een enorm groeiende economie rond groeit. En dus als we dan dit kunnen koppelen aan, dit is omdat mensen graag natuur zien. Dus dat is de kip en de gouden eieren. Hè. Een kip legt alleen maar gouden eieren als het nog een kip is en je ze niet slacht. Hè. En als de kip dan natuur is, dan moet je investeren in natuur om nog heel veel gouden eieren te kunnen leggen. En dat zie je nu, dat moeten we behouden. Hè. Laat Limburg, je ziet om een beetje frictie, hè, naar boven te brengen. Je ziet vaak discussies tussen, moet Limburg niet meer economisch georiënteerd zijn, want de groene provincie is dat dan wel genoeg. Hè. Dus ik zeg altijd, het is de keuze tussen groen en grijs. Hè. We kunnen proberen om een beetje meer Antwerpen te worden, maar we zullen nooit de industrie van Antwerpen worden, omdat we gewoon een ander DNA hebben. Maar we kunnen wel de groenste regio van de EU-regio worden, hè, met gigantische voordelen. Wat niet wil zeggen dat je de industrie moet verlaten, want die moet je ook toelaten, en dat kan ook. Maar het gaat maar over, als je natuur neemt, is in de trend van de duurzame ontwikkeling, waar klimaat, natuur, energie, hernieuwbare energie, dan zit je in de juiste lijn, aan de goede kant van wat de toekomst ons gaat bieden.
Oké. Mooi. In jou, dus, als ik het goed begrijp, 30 jaar later, je staat er wel, kijk met een positieve blik naar de toekomst.
Ja, absoluut. Helemaal positief. En ik probeer altijd, als ik lezingen geef, dan probeer ik ook zo van, is er nog een slagzin die ik kan toevoegen? En ik eindig dikwijls mijn lezingen er ook bij. Hè. Think globally, act locally, die kent iedereen. Maar er is nog een derde deel, en dat is change personally. Think globally, act locally, change personally.
Oké, mooi. Injaz, ik wil u hard bedanken voor de aanwezigheid en alle interessante inzichten. Voor mijzelf, maar zeker ook vooral onze luisteraars en kijkers. Bedankt. En jullie ook. En we horen elkaar in een volgende aflevering.
Graag gedaan.